Ik wil graag een paar gedeeltes met jullie lezen. Een stukje uit de geschiedenis van het manna. We beginnen bij Exodus hoofdstuk 16. Ik begin bij het eerste vers. Exodus hoofdstuk 16 vanaf vers 1. Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Op de 15e dag van de tweede maand sedert een uittocht uit het land Egypte. En in de woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hen, och, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeide de Heren tot Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als het voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stelle of het al dan niet wandelt naar mijn wet. Slaan we een aantal teksten over en we lezen verder bij het 11e vers. Vers 11, toen sprak de Heere tot Mozes en zeide, ik heb het gemor der Israëlieten gehoord. Zeg tot hem, in de avondschemering zult gij vlees eten, en in de morgen zult gij met brood verzadigd worden, en gij zult weten dat ik de Heer uw God ben. En de 's avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats, en de 's morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. En toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilverachtigs, fijn als de rijm op de aarde. En toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkaar, wat is dit? Want ze wisten niet wat het was. Maar Mozes zeide tot hen, dit is het brood dat de Heere u tot spijze gegeven heeft. Dit is wat de Heere geboden heeft. Verzamelt ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen naar gelang van het zielental. Dan lezen we uit dit hoofdstuk nog één tekst en dat is vers 31. Vers 31. Het huis Israëls noemde het manna. En het was wit als korianderzaad. En de smaak ervan was als die van een honingkoek. En dan gaan we naar het boek Numeri. Numeri hoofdstuk 11. En daarvan de versen 4 tot en met 9, Numeri hoofdstuk 11, vers 4 tot en met 9. Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met gulzige begeerden vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden, wie geeft ons vlees te eten? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en de knoflook. Maar nu drogen wij uit, er is in het geheel niets. Wij krijgen alleen dit man te zien. Het man nu leek op korianderzaad en het zag eruit als balsemhars. Het volk verspreidde zich om het te verzamelen en maalde het in handmolens of stampte het in vijzels en kookte het in potten en bereidde het tot koeken. En de smaak ervan was als van oliegebak. Telkens wanneer desnachts de dauw op de legerplaats neerdaalde, daalde ook het man daarop neer. En dan gaan we nog één gedeelte lezen uit Numeri hoofdstuk 21. Numeri hoofdstuk 21. De geschiedenis van de koperen slang, dat begint bij vers 4. Numeri 21 vanaf het vierde vers. Toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood, er is geen water, en van deze flauwe spijs walgen wij. Toen zonden Heere vurige slangen onder het volk, en die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. En daarop kwam het volk tot Mozes en zeide, wij hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De Heere dan zeide tot Mozes, maak een vurige slang en plaats die op een stok. En ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een stok. En wie, wanneer er een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Wonderlijke geschiedenis. Hè? Dat Israël hier te maken kreeg met een totaal nieuw fenomeen. Het brood uit de hemel. Het blijkt heel duidelijk uit de reactie van Israël. Hè? Toen zij voor de allereerste keer dat brood zagen. En ook de naam die zij aan het brood hebben gegeven. 'S morgens vroeg, toen het licht werd, de Israëlieten wakker werden en uit hun tenten keken, toen zagen ze tot een grote verbazing dat de hele woestijn vol lag met duizenden en nog eens duizenden witte korrels. Het was ene grote witte laag, het zag er iets uit, glinsterachtig, als rijm, als bevroren dauw. Ze konden hun ogen niet geloven. En ze riepen vol verwondering uit, verbazing, wat is dit? Wat is dit? De statenvertalers hebben die uitspraak van Israël, die uitroep, niet helemaal vertaald. Er staat in de statenvertaling, kunt u daar lezen, dat ze hebben geroepen, het is man. Letterlijk, het is het Hebreeuws man hoe. En man hoe betekent letterlijk, inderdaad, wat is dit? Het is inderdaad een uiting van enorme grote verwondering. Het drukt heel veel verwondering uit. Je zou kunnen zeggen het wonderbaarlijkste van alle wonderen wat Israël ooit had gezien. Brood dat niet zomaar voortkwam uit de aarde, maar brood wat door God rechtstreeks uit de hemel aan het volk van Israël werd gegeven. Hemelskoren. In Psalm 78 wordt het engelenbrood genoemd. Er staat zelfs dat God hen elke dag een dis bereidde in de woestijn. Een smakelijke en feestelijke maaltijd. God zelf voedde zijn volk met hemelskoren, met hemelsbrood. En aanvankelijk de eerste tijd was Israël diep onder de indruk van dat brood. En ze zaten vol van het man. En ze hadden het altijd over het man. Zoals wij, broeders en zusters, en elke christen, eigenlijk het altijd maar weer heeft over het man. Of beter gezegd, over de man. Het is een woordspeling, maar het heeft alles natuurlijk met elkaar te maken. En van dat brood wat God daar gaf, het manna uit de hemel, is inderdaad een sprekend type van onze Heer Jezus Christus. En zoals de Heer Jezus dat zelf verklaarde tegenover de Joden, toen hij zei in Johannes hoofdstuk 6 tot de Joden, tot Israël, niet Mozes gaf u het brood uit de hemel, maar mijn vader gaf u het ware brood uit de hemel. Want dit is het brood Gods dat aan de wereld het leven geeft. En toen zeiden de Joden, Heere, geef ons altijd dat brood. En dan spreekt de Jezus die wonderlijke woorden uit. Zegt hij, ik ben het brood des levens. En wie tot mij komt zal nimmer meer hongeren. Wie in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Mensen, brood voor je hart. Brood voor je hart. Het brood voor de menselijke ziel. En wat als wij iets nodig hebben, zeker ook in deze tijd, is dat God je leven kan voeden. En dat God je leven kan vervullen. En dat God je hart kan verzadigen met zijn liefde, met zijn genade, met zijn kracht, met zijn hoop. En dat wordt over het algemeen, inderdaad wordt dat gemist door de mensen. En we zijn er vol van. In dit verband is ook heel opmerkelijk dat de Israëlieten eigenlijk in eerste instantie, de eerste tijd, net zoals de Jezus hebben gereageerd op de man die door God gezonden was tot Israël, als de Israëlieten, als zij hebben gereageerd op het manna in de woestijn. Ze waren diep onder de indruk. U kunt het lezen in Markus hoofdstuk 1. Daar staat ook dat de Joden op het versteld stonden van zijn leer. Want hij leerde, staat er, als gezaghebbende en niet zoals de Farizeeërs leerden. En er staat, ze waren verbaasd en ze zeiden tegen elkander, wat is dit? Een nieuwe leer met gezag. Een nieuwe leer met gezag. En naar aanleiding van de storm op het meer, toen de Jezus inderdaad de storm tot bedaren bracht, toen riepen de discipelen uit, wie is toch deze? Wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen moeten? Wat een macht, wat een heerlijkheid. De woorden die hij sprak, de wonderen die hij deed, die hadden een geweldige impact op het volk van Israël. Maar helaas heeft die verwondering en dat bijzondere, dat mooie, niet zo lang geduurd. Niet wat betreft het manna daar in de woestijn. Evenmin wat betreft de man, de Messias, die gezonden was tot het volk van Israël. Eerst was het inderdaad fantastisch mooi, onvoorstelbaar. Levend brood, zeg. Elke dag door God gegeven. Maar niet al te lange tijd daarna. We krijgen, nummer 11, we krijgen alleen maar dit man te zien. Is er niet iets wat anders te eten? Hoe kwam dat nou? Nou mensen, het lag niet aan het manna hoor. Het lag niet aan het hemelskoren. Want alles wat God geeft uit de hemel, dat is goed. Dat is van hemelse kwaliteit. En bovendien konden de Israëlieten dat ook nog heel gevarieerd klaarmaken. En ze konden het als korenstaten in de handmolens heel fijn malen. En dan konden ze er brood van bakken. En ze konden het ook in blikken, in een soort vormen ook samen. Daar konden ze mooie, heerlijke koeken van bereiden. Ze konden het ook kokenstaten. En ze konden alles mee doen. En het smaakte goed. En de kwaliteit was goed, van hemelse kwaliteit. Nee, dat lag absoluut niet aan het manna. Maar Israël wilde inderdaad wat anders. Israël die verlangde weer terug inderdaad naar de vleespotten van Egypte staten. En naar de knoflook en de uien en de meloenen en de komkommers. En de overvloed, zeg, die we hadden daar in Egypte. Weet u, toen Israël zogenaamd terug verlangde naar de vleespot en de overvloed van Egypte, hebben ze daarmee de tijd die ze daar hebben doorgebracht in Egypte en ook alles wat ze daar hebben meegemaakt, enorm geïdealiseerd. Want was dat nou wel zo ideaal voor Israël daar in Egypte? De harde slavernij. Farao die dat volk heeft uitgebuit, tot en met. Wat heeft Israël daar geleden, mensen? Waren ze dat waren ze blijkbaar vergeten. Wat ze daar hadden meegemaakt. Iemand die zei eens, Israël kon beter met God in de woestijn zijn dan met Farao in Egypte. En zo kunnen wij als christenen vandaag, broeders, dus wij kunnen veel beter in van die woestijnsituaties zijn, met God in die woestijnsituaties zijn, die moeilijke woestijnsituaties soms die we meemaken, dan met de duivel in de wereld. Dan kun je veel beter met God zijn. Maar Israël wilde wat anders. Ze wilden wat anders, zoals vandaag ook heel veel christenen, merk je dat soms. En ze willen wel wat anders. Want ja, en hoe kwam het aan? Weet je, dat komt omdat de geestelijke beleving soms gemist wordt. De geestelijke beleving wordt soms echt gemist. Dat was ook bij Israël eigenlijk het probleem. Dat die hele geestelijke beleving eigenlijk ontbrak. De apostel Paulus spreekt in 1 Korinthe 10 over geestelijk voedsel. Hij zegt, ze aten allemaal het geestelijk voedsel. Je wordt het manna geestelijk voedsel genoemd. En wat bedoelde Paulus daarmee? Ja, het was inderdaad geen natuurlijk brood, geen koren wat uit de aarde voortkwam. Maar door God toch op een bovennatuurlijke wijze rechtstreeks uit de hemel gegeven. In die zin was het ook geestelijk, denk ik, hè? Bovennatuurlijk. Maar het heeft ook een andere betekenis. Want het was wel echt brood. Ze konden het echt eten. Weet u, het ging om iets anders. Want Gods bedoeling was dat hij door elke dag Israël te voeden met het brood uit de hemel, dat ze daardoor dichter bij hem zouden komen. En dat het een geestelijke uitwerking op hun hart en hun leven zou hebben. Dat ze in dat brood altijd weer het wonder van God zouden ontdekken. Weet je, de geest kan dat alleen maar ook vandaag. Want dat levende brood, dat manna, dat wordt ons vandaag in de vorm van het woord van God aangebouwd. En dat Bijbel, het woord van God, is voor ons levend, levend brood. En hoe komt het dat het levend brood voor ons is? Dat komt door de werking van de Heilige Geest. Als de Geest inderdaad ontbreekt, dan, ja, dan is die Bijbel. Dan zegt hij helemaal niks. Dat is een saai boek, zeg. Dat zeggen heel veel mensen vandaag. Zeg, dat is droge materie, zeg. Dat, stoffig, een oudbollig boek. Wat heb je nou die Bijbel, zeg. Het zegt je niks. Het is de Heilige Geest die levend maakt. De woorden die ik tot u spreek, zegt de Heer Jezus, zijn geest en leven. Zijn geest en leven. In dit verband is het ook opvallend dat het neerdalen van het manna heel nauw samenhing met het neerdalen en het optrekken van de dauw. We hebben dat op verschillende plaatsen gelezen. Dat is heel bijzonder. Dat manna dat daalde neer, als God het manna liet regenen, dan daalde dat neer op een hele dikke wollen deken, zou je kunnen zeggen. Op een hele zachte ondergrond van dauw. En zodra de dauw optrok en opgetrokken was, dan viel het manna, het kwam neer op de grond en werd het zichtbaar voor de Israëlieten, zodat ze het konden verzamelen, zodat ze het konden eten. Nou, dauw is in de Bijbel altijd een prachtig beeld van de constante zegen en werking van de Heilige Geest. Van de Heilige Geest, mensen. Van de Heilige Geest. Slechts op basis van de werking van Gods Geest, slechts onder de zegen van de Heilige Geest, wordt dit woord, de Bijbel, voor ons levend brood. Dan spreekt het tot je hart. En dan mag je daarmee voeden. En dan gaat het woord gaat voor je leven. Maar nogmaals, anders is die Bijbel alleen maar, ja, een stukje geschiedenis misschien. En misschien voor sommigen helemaal niet interessant. Maar het is het woord van God. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Ik ben het brood des levens. Wie in mij, mijn vlees is ware spijs, mijn bloed is drank. In figuurlijke zin, als je dat in je opneemt, Christus, dan, ja, dan word je echt verzadigd in je hart. Maar mensen willen vandaag wat anders, soms christen ook, dat weten we. En het moet vooral tegenwoordig, ja, ik zeg altijd, het moet smaakmakend zijn, hè. En moet ook nog smeuig opgediend worden, want anders eten we het helemaal niet meer. Hè. Moet je een beetje pittig zijn. We hebben een beetje show, we creëren er een beetje show omheen. Want ja, waar zijn de christenen vandaag nog? Die werkelijk verlangen hebben naar het woord van God. Om dat woord van God te lezen, maar ook het te onderzoeken. Dat gaat niet altijd dat je hele lange hoofdstukken. Nee, soms kan het een klein gedeelte zijn. Maar wat echt tot je, inderdaad echt tot je hart spreekt. Iemand die merkt eens op, hij zegt wel even, voor heel veel christenen is deze tijd lui lekker land geworden. Lui lekker land geworden, ja. Het moet een heleboel entertainment, het moet een beetje allemaal show en erbij komen. Dan, ja, dan spreekt het allemaal niet meer, hè. En we zijn geestelijk te lui. Geestelijk zijn we te lui geworden om dat woord van God nog tot ons te nemen. Om dat te lezen, te bestuderen. Zijn we geestelijk een beetje te lui geworden. En dat is de nood van deze tijd. Ze wilden inderdaad wat anders. En uiteindelijk komen ze zover dat ze walgen van het manna zelfs. Er gelezen. Ze vonden dat brood wat God hen gaf elke dag. God ermee wilde woeden. Dat vonden ze walgelijk. Ze kregen een hartgrondige afkeer van het brood des levens, mensen. En ze spuwden het uit. Uitgesproken wie zeiden, we moeten het niet meer. Eerst vol verwondering. Het is man. Onvoorstelbaar mooi. Fantastisch. Wat God geeft. En als laatste, weg ermee. We moeten er niet meer. Weet je, dat komt ook weer overeen. Hè? Zoals ze gedaan hebben met de man, het levende brood voor Israël. Hè? Hosanna, de koning, zeiden ze. Ze waren enthousiast. Hosanna. Een dag later was het weg. Ze hebben hem uitgespuwd. Ze hebben hem uitgeworpen, de Jezus Christus. Ze moesten hem niet meer. Hè? Het brood des levens. En dan zendt God inderdaad als een oordeel vurige slangen onder het volk. Dat was Dat was een vreselijke ramp wat daar gebeurde. Hè? Duizenden gifadders liet God los op het volk van Israël. Hè? En die veroorzaakten enorm veel leed en ellende. En mensen werden massaal gebeten. Hè? Vaders, moeders, mannen, vrouwen, kinderen. Massaal werden ze gebeten. Door giftige slangen. Hè? Brandende pijn, hoge koorts. Hè? Acute bloedvergiftiging. Met als gevolg een snelle dood. Wat een leed onder Israël. Waarom deed God zo'n zware straf? Aan de eerste plaats om de Israëlieten te laten voelen hoe hun ziel was geïnfecteerd met het slangengif van de zonde. Van de boze. Dat was heel erg. Ik las een keer van Johannes de Heer, die zei, hij zegt, die hele uiterlijke slangenplaag was niet meer dan een zichtbare demonstratie en weergave van wat er feitelijk innerlijk met Israël aan de hand was. Hoe het gesteld was met hun hart. Hoe hun hart was aangetast, hun leven was aangetast door het gif van de zonde, door het gif van de duivel. Uiterlijke, openlijke opstand tegen Jahwe, de levende God. Het verachten van het manna. Ongehoorzaamheid aan het woord van de Heere. Dat waren slechte symptomen van een hart wat zo bedorven was. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Voor alle mensen. Want we zijn mensen, we zijn allemaal gebeten hoor. Door die oude slang. De duivel die heeft zijn tanden in ons gezet. En ja, we zien daar ook de littekens van. En met één is het inderdaad het litteken van een overdreven verlangen naar al het werelds en het materiële, wereldsgezindheid noemen we dat dan wel. Hè. En met ander is dat meer de slangenbeeld van eerzucht en hoogmoed of egoïsme. Een onverdraagzaamheid of immoraliteit, seksuele onreinheid, al die dingen meer. Hè. Maar we zijn allemaal... op een of andere manier ben je getekend inderdaad, door de zonde. En door dat wat Satan teweeg heeft gebracht in deze wereld. Want eigenlijk komt deze hele geschiedenis, die we zo samen hebben gelezen, het eten van het manna, of het niet meer willen eten, het gebeten worden door slangen, met als gevolg de dood. Vertoont natuurlijk opvallende overeenkomsten met de situatie in het paradijs. Daar hebben we inderdaad al de eerste slang, zou je kunnen zeggen, de oude slang, de duivel, die daar binnenkomt in het paradijs. En Adam en Eva, de eerste mensen, heeft verleid, heeft bedrogen daar. Ze werden bedrogen door de oude slang, de duivel. Want God had gezegd dat ze van al die bomen wel mochten eten, behalve die ene boom van kennis van goed en kwaad. God had nadrukkelijk verboden, Adam, eet dat niet. Want God wilde niet dat de mens het kwade zou kennen. God wilde ook niet dat de mens het kwade zou doen, maar God wilde dat die mens goed zou leven. Want God heeft die mens goed geschapen. Om goed te leven, niet om het kwade. Maar waarom dan die boom? Nou, dat was... Die boom die stond er eigenlijk alleen maar om te testen of Adam en Eva al dan niet in de weg van de gehoorzaamheid zouden blijven wandelen. Of ze naar de Heere zouden blijven luisteren. Ze werden daardoor, het was eigenlijk de toetssteen zou je kunnen zeggen. Ze werden op de proef gesteld door die boom of ze echt naar de Heer zouden luisteren. Maar wat zei de oude slang, de duivel, wat zei die? Hij zegt... Weet maar rustig van die boom. Er is niks meer aan de hand. God, dat is levensgevaarlijk. Hè? Want de dood zal in de wereld komen. En de rampzalige gevolgen voor de hele mensheid. Hè? Maar Satan zegt wel, nee, hè? Dat is niet waar. Hè? Meer nog, je zult als God zijn. Even intellectueel, intelligent, even knap, even sterk, even machtig als God. En wie wil dat nou niet? Hè? En Satan zet vandaag ook de mensen nog op. Je wil als God zijn vandaag. Hè? Eet maar rustig van die boom. En Eva en Adam, ze vonden schijnbaar de vruchten aan die boom van kennis van goed en kwaad aantrekkelijker dan de vruchten van de boom des levens. En ze lieten zich overhalen. En ze aten. En ze aten in het bittere, beet in het bittere van de zonde. En het addergif van de duivel stroomde een aderen binnen. En de mens werd bedorven. En hij was niet meer in staat om het goede te doen en het kwade na te laten. Want dat had de duivel verzwegen. Weet je, wat heb je nou slechts aan kennis, mensen, van goed en kwaad, als je niet de morele kracht hebt om het goede te doen en het kwade na te laten. Als je niet het morele vermogen hebt om dat ook in de praktijk te brengen. Want dat is het probleem waar wij nog altijd mee zitten. We willen wel, maar je hebt een natuur die dat niet kan. Wij kunnen niet meer echt het goede en we leven allemaal in de zonde. En mensen is bedorven van nature. En zo staat hij in de wereld. En er moet een oplossing komen. Voor die enorme grote nood. Want die slangenplaag, die had tegenover Jahweh in de hemel, de God van Israël, wel een positieve uitwerking. Zondebesef kwam er onder Israël. En dat was het eerste effect van deze enorme slangenplaag. Zondebesef. Israël belijdt hun zonde. Ze zeggen openlijk tegen Mozes en tegen de Heere, we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Israël was ongehoorzaam. Israël veracht het manna. Israël wilde niet luisteren naar de Heere God. Het antwoord van de hemel was vurige slangen. Israël verootmoedigde zich. Israël kwam tot berouw. Israël beleed hun zonde. Het antwoord van de hemel was genade, was liefde, was herstel, was genezing. Zo werkt God vandaag nog steeds. Want er komt een oplossing. En ze vragen aan Mozes, de middelaar, bid voor ons Mozes. Bid alsjeblieft. En Mozes gaat bidden voor het volk. En er komt een antwoord van de hemel, komt een oplossing. En God komt met een oplossing, maar God doet dat op een hele wonderlijke manier. Eigenlijk op zijn, ik zou zeggen, op zijn eigen manier. Dat zou geen mens hebben bedacht. Ook geen Israëliet, zelfs Mozes, zou dit niet hebben kunnen verzinnen. Ik denk dat Mozes en ook alle Israëlieten hebben gedacht, weet je wat God gaat doen? God gaat al die slangen, die gaat hij verwijderen uit het legerkamp van Israël. Want hij heeft ze er ook ingebracht. God is machtig. Hij kan al die slangen zo weer weghalen. En al die mensen die gebeten waren, en die zaten met een dodelijke wond, die zou God onmiddellijk genezen. Ja toch? Dat is daarvoor eigenlijk de meest voor de hand liggende oplossing. Zo redeneren de mensen vandaag ook, weet u dat? Zo redeneren de mensen vandaag ook. Die zeggen ook, ja, had God nou niet kunnen voorkomen, dat de duif, Satan, de zonde, dat allemaal de wereld is binnengekomen, daar in het paradijs al en in de wereld. En waarom maakt God er vandaag geen einde aan? God is toch zo machtig, zeggen we toch. En waarom maakt hij geen einde aan alle ellende die er is op de wereld? Hij kan het toch allemaal wegnemen. En al het kwaad wat er gebeurt op de aarde. God is toch zo almachtig. Waarom doet God dat niet? Nee, God doet dat niet. God deed het toen niet en God doet het vandaag ook nog niet. Hij doet het nog wel een keer, maar niet vandaag. Waarom dan niet? Nou, daar hebben wij niks mee te maken. Daar hebben we helemaal niks mee te maken. Dat gaat ons helemaal niet aan, weet u dat? Dat gaat ons helemaal niet. Er zijn vragen waar we ons eigenlijk helemaal niet mee bezig moeten houden. Want als je met die vragen bezig bent, dan raak je aan het mysterie van de Almachtige. Weet je, in ons beperkt menselijk verstand, met ons beperkt menselijk kunnen we dat niet bevatten, kunnen we het ook allemaal niet begrijpen. Dat zijn dingen die je absoluut aan God moet overlaten. Dat zijn dingen die je aan God moet overlaten. U moet kijken naar de oplossing die God heeft gegeven. En God geeft een hele merkwaardige opdracht aan Mozes. Hij zegt tegen Mozes, Mozes maak een koperen slang. Een slang van koper en bevestigt die slang aan een hele lange stok of een paal. En richt die stok, die paal op in het midden van Israël. Zodat alle Israëlieten die koperen slang daar kunnen zien. En ieder die in het geloof opzag naar die slang, die zou genezen worden. Dat zou de oplossing worden. Nou, als je daarover nadenkt, dan zeg je, dat we eigenlijk een heel dwaas idee zeg. Eigenlijk gewoon bizar toch? Dat God zich stelde daar een slang tegenover een slang. Slangen waren de oorzaak van alle ellende en leed onder Israël. Slangen als als een vloek, als een oordeel voor de zonde, op de zonde. En maar ook het oplossing, het geneesmiddel, remedie, kwam eveneens van de slang, zeg. Oorzaak, oplossing, kwam van hetzelfde voorwerp, een slang. Toch waren het niet exact dezelfde slangen. Nee, want de slang die Mozes moest maken, was van koper. Dus was geen echte slang, dus als zodanig was hij ook niet gevaarlijk. Hij kon ook niet bijten. Hè? Maar een koperen slang. Of zoals Isaac de Costa, de bekende Joodse rechter, theoloog, Messias beleidende Jood, in zijn pakken zei. Hij zegt, het was een slang zonder... zonder slangenziel, zonder slangenbloed, zonder slangengif. Het was slechts een uiterlijke afbeelding van al die levende slangen. Dat is niet gevaarlijk. Maar als Israël opzag naar die slang, die koperen slang, dan werden ze in de eerste instantie bepaald bij hun zonde. Een enorme schuld die ze hadden tegenover God, wat ze gedaan hadden. Maar wonderlijk, ze stierven niet. Ze stierven niet. Maar ze werden juist genezen. En ze ontvingen een nieuw leven, zeg. Ze ontvingen een nieuw leven. En die slang, die koperen slang, het symbool zou je kunnen zeggen van vervloeking en schuld. Die schitterde daar ook in de zon van Gods liefde en genade. Die koperen slang die straalde daar van Gods reddende liefde en genezing. En Israël moest opzien naar die slang. Nou, deze broeders, deze hele geschiedenis spreekt van de kruisiging. Is een afschaduwing van de kruisiging van de Jezus. Het is een indrukwekkende uitbeelding van de kruisiging van de Zoon van God. Zoals de Jezus heeft verklaard tegenover Nicodemus in Johannes 3. Hij zegt, gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd. Alzo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daar komt het op aan. Daar komt het op aan. De Heer Jezus, hij is het lam. De Heer Jezus, hij is de rots. Hij is het brood des levens. Hij is het licht van de wereld, hij is de herder. Maar hij is in zekere zin ook de slang. Is dat nog niet een beetje een te grote, te diepe vernedering voor de heilige Zoon van God, zeg. Om vergeleken te worden met die slang. De slang, de belichaming van de duivel, van al het kwaad, het medium wat gebruikt wordt, Satan gebruikte, de slang, geassocieerd met alle kwaad en met de vloek en het oordeel. Kunnen wij zulke begrippen dan zomaar op de Jezus toepassen? Ja, want dat heeft God gedaan. En de Jezus heeft dat ook zo gewild. Die heeft dat ook zo gewild. Want hij was het, en daar gaan we morgen bij stilstaan, met avondmaal, hij was het, die alle ellende, de schuld en de vloek en het oordeel op zich heeft genomen daar op het kruis. Daar stierf aan het kruis, mensen, daar stierf daar aan het kruis. Een veroordeelde misdadiger, een vervloekte, een verloren zondaar. Terwijl dit niet was. Terwijl dit in wezen niet was. Want dat was de reine, de zonderloze, volmaakte Zoon van God. Hij stierf daar, in u en mijn plaats. Hij heeft zich zo met ons geïdentificeerd, zo met u en mij vereenzelvigd, dat hij bereid was om daar aan dat kruis voor u en voor jou en voor mij te sterven. Hij die geen zonde gekend heeft, zegt de Bijbel, heeft zich tot zonde laten maken, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Paulus schrijft zo prachtig in de Galatenbrief dat de Heer Jezus heeft ons verlost van de vloek, vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want het staat geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Het is de dwaasheid van de prediking. Maar als je in het geloof opziet naar het kruis, dan krijg je leven. En dan ga je leven. Krijg je een nieuw leven. Hij zong vroeger een mooi lied: door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. Wie in het geloof op Jezus ziet, die wordt behouden. Op die heuvel der ginds, daar stond een ruw houten kruis. Het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaarst kleinood. Daar Gods wet aan dat kruis werd vervuld. Ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Totdat de Heer terugkomt. En hij het kruis zal verwisselen voor de eeuwigheidskroon. Daar zien we naar uit. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, zullen we u samen danken dat u ons ook deze morgen gewezen hebt, het allerbelangrijkste, het hart van het evangelie, het grote wonder wat hier op aarde heeft plaatsgevonden, dat u, Vader in de hemel, inderdaad uw Zoon hebt gezonden, Heer, om ons te bevrijden, om ons te redden, uit de macht van Satan, uit de macht van de dood, uit de macht van de zonde, en ons te brengen in een nieuw leven met u. We danken u voor de openbaring van uw woord, Heer, dat woord wat zo geweldig rijk is, Heer, aan heerlijke beloften voor uw kinderen. Vader, en we mogen daarbij leven elke dag. Heer, het is brood voor ons hart, voor ons hongerig hart. We hebben het nodig, want daarin vinden we vrede. Want daarin vinden we rust. Heer, daarin vinden we de kracht die we nodig hebben. Heer, dat houdt ons geestelijk leven sterk en gezond. Heer, en dat doet ons geestelijk groeien. Vader, wilt u altijd weer opnieuw door uw Heilige Geest ook dat woord aan onze harten openbaren. Heer, we zijn ook maar mensen, ook van nature, met onze zwakheden en tekortkomingen. Maar we danken u voor uw onvoorstelbare genade die u hebt geopenbaard in de Jezus Christus. Heer, en mocht er nog iemand zijn vanmorgen die u niet persoonlijk kent, wilt u dan bijzonder in zijn of haar hart werken, opdat er vanmorgen feest kan zijn in de hemel en bij ons, en dat de knieën zo van u zullen buigen, harten geopend, Heer, want u alleen geeft hoop. U alleen, Heer, kunt ons leven veranderen. Heer, u komt de lof, de dank en de eer toe. Zegen ons verder ook in ons samen zijn, uit genade. Amen.